Wekelijks kans maken op 5000 euro. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 17 november, die volledig in het teken zal staan over het feit dat het Nederlands elftal zich heeft geplaatst voor het WK voetbal in Qatar. In een lege kuip zaten dan een paar journalisten, onder andere collega Sjoerd Massou. Het was eigenlijk een slotstuk van een bizarre periode voor Oranje, eigenlijk deze wedstrijd. Alles zat erin, geloof ik, hè, deze wedstrijd.
Nou, dat was het zeker. En alles zat zeker in de hele aanloop en het hele decor van deze wedstrijd. Ja. Dit was wel bijzonder. Ik zit trouwens nu in het Maasgebouw. We zijn kort na de wedstrijd. Het zou kunnen dat Louis hier zo meteen voorbij komt rollen.
Oh, nou dan mag ik aannemen, ja, dat hij even aanschrijft in de podcast toch gelijk. Om hem even de felicitatie
te ontvangen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Ja. Ja, ik zit precies goed. Ik zit op een gang tussen, zeg maar, de persconferentieruimte en de lift. Dus ik denk dat ik hem zo meteen live in de podcast uit de lift zie komen.
Nou, dat zou toch mooi zijn. Het zou een mooi moment zijn.
Dan onderbreek ik jouw gekakel even. En dan vertel ik even wat er op dat moment gebeurt.
Lijkt mij een stekend plan. Maar goed, even terug naar deze dagen. Nederland zelf heeft zich geplaatst voor het WK. Dat is het belangrijkste nieuws. Het was ook wel terecht toch deze wedstrijd, dat ze deze wedstrijd wonnen.
Nou, dat was het zeker. En al was het maar omdat die Nooren, echt wat een droevigheid. Echt waar. Ja, nee, maar echt hoor. Die stalen stolbakken, dat is best wel een grappige figuur. En die nam laatst nog het Nederlands elftal de maat, of het Nederlands voetbal. Want wij voetbalden veel te vrijblijvend en ja, allemaal op bal bezet en dat moest allemaal niet. En er is zo'n rekentrainer, hè? Die haalt bij alles wat hij doet, haalt hij er een statistiekje bij. Nou, ik heb ook een statistiekje voor hem. Ze hadden vanavond moeten winnen. Ja. In plaats van gelijk spelen. Ja. Dat was hij even vergeten. Het is toch ongelooflijk als je moet winnen een wedstrijd, dat je dan vervolgens 90 minuten lang helemaal niets doet.
Ja.
Ja, echt wat een aanfluiting. Nee, dus alleen daarom al ben ik heel blij dat Nederland gewonnen heeft.
Maar toch had Nederland wel iets van druk, bibbers, angst dat het mis zou gaan na die wedstrijd tegen Montenegro.
Ja man, het was, ik vond het zenuwslopend. Echt waar. En dat is ook omdat je moet dan, daar hebben we wel vaker over in deze podcast, en dat moeten we ook niet te belangrijk maken, maar wij moeten natuurlijk ook een stuk tikken. En het kan heel lang, kan het echt nog twee kanten opvallen. Het kan dramatisch worden of het kan een feestje worden. En dat lijntje is echt heel erg dun. Dat zag je natuurlijk heel duidelijk terug op het veld ook. Dat viel me op over wat Van Gaal na afloop zei. Die zei eigenlijk van, hij had zich helemaal niet druk gemaakt, want ze hadden volledige controle over de wedstrijd. En natuurlijk was dat zo. Maar je voelde ook wel, zeker toen die klok doortikte, dat in de laatste 20, 25 minuten zouden er nog wel een paar hachelijke momenten kunnen ontstaan. Daar gokte die Nooren natuurlijk puur op.
Ja.
Die deden de hele wedstrijd helemaal niks. En die dachten van, nou, in de laatste 10 minuten gooien we een paar ballen voor de goal. Een paar keer ingooien, een paar keer in corner. En dan raken die Nederlanders vanzelf in paniek en dan valt die misschien nog. Nou ja, dat hing natuurlijk wel een beetje als een donkere wolk boven deze wedstrijd. En dat voelde je in het stadion ook voortdurend. Er werd ongelooflijk veel gecoacht. Maar eigenlijk te veel, weet je wel. Zoals je dat zelf ook wel eens meemaakt met voetballen. Dat in de slotfase dat er een hele irritante aanvoerder achterin staat. Die echt in paniek alleen maar aan het roepen is. Dat deden ze bij Oranje ook nu. Alle 11 door elkaar heen schreeuwen en krijsen de hele tijd. En dat is natuurlijk goed bedoeld. En dat snap ik ook. Maar daar kon je heel goed de spanning aan afhoren.
Iedereen wilde eigenlijk de leider zijn. Ja, Louis van Gaal zei inderdaad, hij had niet heel veel zorgen. Maar had wel na de wedstrijd tegen Montenegro had hij zijn eerste bibbers een beetje. Dat niet goed zou aflopen, deze WK-campagne.
Ik was er wel bang voor de volgende dag. Want het was een downstemming. Maar omdat wij de volgorde van meetings veranderd hebben. En de wedstrijd hebben afgesloten. En ook afgesloten met het oog op Noorwegen. Wat we dan beter zouden moeten doen. En dat was dat we meer compact zouden spelen. Dat is minder aantrekkelijk, dat weet ik. Maar dat geeft meer zekerheid. En wij hadden natuurlijk ook genoeg aan een gelijkspel.
Louis van Gaal, na afloop van de wedstrijd bij de NOS. Hij wilde zekerheid hebben, hij heeft het afgesloten. En daarmee was het goed voor hem.
Ja. Nou ja, die analyse die klopt op zich toch.
Ja.
En je zag ook heel nadrukkelijk in de wedstrijd dat het Nederlands elftal vooral probeerde te controleren. Hoe noemde hij die pressing ook alweer? Provocerende pressing.
Ja.
Ja, geen totale pressing, maar provocerende pressing. Nee, maar ze bleven dicht bij elkaar. De organisatie was goed. Bij balverlies stond het ook bijna altijd meteen weer dusdanig dat die Nooren nooit ook maar in de buurt van de 16 kwamen. ondanks dat het voetbal natuurlijk heel, heel moeizaam was. Davy Klaas was heel zwak. Hij deed heel veel balverlies. Frenkie de Jong niet opvallend. Wijnaldum niet opvallend. Het was vooral allemaal ingericht op overleven. En dat is gelukt.
Ja, het is gelukt. Maar we begonnen deze podcast ook met het decor waar deze interland zich in afspeelde. Met Van Gaal in een rolstoel in de skybox. Bellend met Henk Vrezer. Ik zag jouw tweet ook voorbij komen. Stel nu dat Dennis van Bergen nog wil weten van Henk Vrezer wat Sparta dit weekend gaat doen. Ik vroeg me ook af, zou die opnemen of niet? Ja, of is het open lijn?
Dat vroeg ik me ook af. Want Dat was echt een doodnormale telefoonverbinding. Ja. Dat vond ik, het was heel wonderlijk aan. Het was trouwens natuurlijk een heerlijke setting. Hè? Hier droom je van als journalist of columnist of ook als toeschouwer natuurlijk. Van dit soort aparte dingen. In het voetbal denk je dat je alles al een keer hebt meegemaakt en dan krijg je nog zoiets. Louis van Gaal op de drempel van die skybox stond hij ook. Ze hadden hem ook zo op de drempel geparkeerd, dat hij niet weg zou rollen. En helemaal in zijn eentje stond alleen een beveiliger, stond er een beetje in de buurt. Die telefoon op schoot. Hè, sowieso, het is natuurlijk al een man van op leeftijd. Dus je ziet ook helemaal voor je hoe onze vaders en moeders met die telefoons in de weer zijn. Allemaal net op het verkeerde knopje drukken natuurlijk.
Sorry, dat was niet Henk Vrezer, dat was iemand anders. Andere Henk, wacht even opnieuw bellen.
Ja, precies, Henk de Kato of Henk van Steen. Maar dat was natuurlijk, zeker omdat het goed is afgelopen, was dat natuurlijk wel een mooi decor. Ondanks dat die heupblessure natuurlijk heel vervelend is, daar gaat het er niet om. Maar het was wel heel speciaal en heel apart. En dan zag je Henk Vrezer op de bank met die oortjes in. Ja, het was bijzonder. Dit zie je niet vaak.
Nee. Ik moet ook zeggen dat ik tijdens de wedstrijd ook dacht, het zal toch niet misgaan dat Danny Blind zo meteen de bondscoach is die dan op de bank zit, bij wie het dan misgaat ook. Dat is ook zo lullig.
Maar dat hebben wij in de openingsfase al een keer of 10 tegen elkaar gezegd. Ja. Je hebt toch, dat is heel stom, maar niet alleen bij Danny Blind hoor, maar ik had precies dezelfde gedachte. Dat was nou niet echt de bondscoach die het geluk aan zijn kont had hangen, integendeel. Tegenovergestelde van de gouden pik, daar hebben we wel eens over nagedacht. Maar dat moet Danny Blind altijd gehad hebben. Want precies. Toen Danny Blind bondscoach was, toen gleden spelers opeens plomp verloren uit en zo. En kreeg je hele rare penalties, hensballen, domme rode kaarten. Dus ik heb wel even mijn hart vastgehouden voor zo'n soort gevalletje. Ja. En we hadden ook nog wel een paar spelers op het veld staan die dat... die dat wel eens overkomen is. Bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, die af en toe een beetje onbehouden is of in een fout gaat tegen Tsjechië. Dus de spanning die Louis niet voelde, die voelde denk ik de rest van Nederland wel.
Ja, goed. Het is uiteindelijk goed gekomen. Hoe was het in de lege Kuip? Wat merkte je daarvan? Want wij hadden natuurlijk nog een beetje stadiongeluid op televisie eronder, waardoor het een beetje leek.
Oh ja, hadden ze dat er weer onder gezet?
Ja, ze hadden een beetje stadiongeluid eronder gezet, ja.
Oh joh. Nou ja, je hoorde het vooral, wat ik net zei, aan het coachen in het veld. Dat hysterische coachen, met name in de tweede helft. Dat was opvallend. En wat ook wel echt mooi was, was na die 1-0, die brul van vreugde en opluchting. En dat was wel, dat is dan toch wel mooi om te horen. Hoe je hoort dat al die wisselspelers, al die spelers in een soort orkaan van gejuich uitbarsten. Dat hoor je natuurlijk helemaal galmen door dat stadion. Dus dat had wel iets. Ja. En verder was het natuurlijk vooral treurig. Want die Kuip leeg, het ziet er niet uit. Ze hadden er alles aan gedaan, de KNVB, om nog iets van te maken. Met van die zwaaipoppen, weet je wel. En van die rookdingen en muziek. En het blijft... ik kan er niet aan wennen, aan dit decor.
Maar ze hebben die muziek voor jullie opgezet. Hè? Dat jullie een beetje opgehyped aan die wedstrijd konden beginnen als journalisten.
Ja, blijkbaar. Ja. Blijkbaar. Maar ook een stadionspeaker die dan heel enthousiast de opstellingen voorleest. En de doelpuntenmakers. Ja, dat is wel apart.
Nou, wennen maar aan.
Voor die 30 man die er zit. Ja, ik vrees dat het nog even gaat duren.
Gaat wel even duren. Gaat de komende weken wel door zo. Want die competitiewedstrijden gaan gewoon gespeeld worden. Die gaan zonder publiek gespeeld worden. En we zijn nog niet vanaf over 3 weken natuurlijk.
Ik vrees ook het ergste. Ja. Ja.
Het waren trouwens bij Oranje, wat wel opviel, de vleugelspelers die het moesten maken aanvallend, hè, voor Oranje. Juist dat waar we niet zo goed in waren volgens Van Gaal in het begin van zijn aanstellen.
Nee, dat klopt. Was ook wel logisch in de manier waarop de tegenstander speelde. En je moet het toch inderdaad hebben van zo'n bevlieging over de zijkant om er een beetje doorheen te komen. Dus ik vond dat niet heel vreemd. Ik vond ook niet dat met name Danjuma een geweldige wedstrijd speelde. Ik snap nog steeds wel dat Van Gaal twijfels heeft over de kwaliteit van de buitenspelers over het algemeen. Maar Bergwijn deed natuurlijk uiteindelijk goed. En die speelde ook zeker geen slechte wedstrijd, ook daarvoor al niet. Maar die goal die was heel overtuigend. En die En die sprint over, wat was dat zijn geweest? 60 meter?
Ja, 60, 70 meter zomaar, ja.
Ja, die was natuurlijk ook fantastisch. Schitterend, ja. om te zien de macht waarmee die al die Nooren eruit liep. Die hadden net één keer bedacht, weet je wat, we gaan een keer heel spannend, heel kinky, gaan we een keer mee naar voren. Ja. prompt lag hij erin. Ja. Dat was dan ook wel weer mooi.
Ja, Solbakken zal nooit meer zo snel aanvallen, denk ik, in de slotfase van een wedstrijd.
Nee, gaat zelfs als hij met 3-0 moet winnen, dan nog zit hij 11 mensen in de 16.
Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, Sillissen op doel was ook nog een twist in dit hele verhaal natuurlijk ineens, omdat Bijlo niet kon spelen.
Zeker, en hij was natuurlijk niet helemaal consequent, Louis van Gaal, maar ik heb wel als trainers horen zeggen, niemand heeft mij ooit gezegd dat ik consequent moet zijn. Trainers zijn dat ook vaak helemaal niet. Hij had natuurlijk gezegd dat Vlekken zijn tweede doelman was, ja. En uiteindelijk koos hij voor Sillissen. Nou ja, volkomen begrijpelijk, denk ik, voor zo'n wedstrijd. En dan kies je voor een keeper met ervaring. En ja, daar heb ik echt alle begrip voor. Overigens komt meneer Solbakken hier nu voorbij gewandeld. Hij ziet er aangeslagen, maar toch wel tevreden uit. Want
dat is geen 3-0 geworden, wou je zeggen.
Ik denk dat hij nog steeds denkt dat hij geplaatst is. Ja. Nee, het is geen 3-0 geworden, inderdaad. Sorry, we hadden het over de keeper. Ja, Sillissen, die heeft het gewoon ook goed gedaan, hè?
Ja.
Die speelde gewoon goed. En ja, ook wel met een bepaalde rust die dan toch wel afstraalt op je verdediging. Zijn eerste paas was meteen heel goed. Dat was een best wel knappe bal vanuit de 16, een beetje richting de middenlijn. Daley Blind, dacht ik. En dat is wel zo'n trap waarmee je als keeper wel meteen laat zien van, mij maken ze niks. Ik zit gewoon goed in de wedstrijd, ondanks dat er heel veel op het spel staat. Ja, dat is voor het elftal hartstikke goed. Dus ik vind dat, het was knap gespeeld van Sillissen, kan niet anders zeggen.
Van Gaal begon met 4-3-3. Hij eindigde in de laatste 5 minuten met 5-3-2. Door het net een beetje anders neer te zetten. En daar kwam nog ook die goal uit natuurlijk. Wat gaat nu wat het vervolg worden voor Van Gaal? Want hij heeft nu zijn selectie, kan hij nu gaan kneden. Hij kan nu gaan werken met die groep in 2022.
Nou ja, hij heeft keer op keer aangekondigd dat hij eigenlijk een ander systeem wil gaan spelen. Dus het zou heel gek zijn als hij daar niet op gaat voortborduren. Hij wil eigenlijk dat ze het beide kunnen. Hè, dat je in wedstrijden ook nog kunt switchen. Heeft hij natuurlijk in 2014 ook gedaan. Maar hij vindt dat 5-3-2 echt op het lijf geschreven van dit elftal. Dus hij heeft nu wel een aantal mogelijkheden om eraan te gaan knutselen. En er wordt een beetje over gedaan van ja, de voorbereidingstijd richting dat WK is zo kort. Nou ja, dat is ook zo. Het is veel korter dan normaal. Waarschijnlijk heb je maar 1 of 2 weken. Als de KNVB een beetje slim plant, kunnen ze misschien iets oprekken in november, hè, richting dat WK qua speelschema. Maar ze hebben natuurlijk ook nog de Nations League in juni. En dat zijn 4 wedstrijden. Nou ja, verdeeld over een week of 3, denk ik. Ik weet niet hoeveel voorbereiding daarbij zit. Dat is nog niet bekend. Maar daar kun je al best wel veel doen. En dan zijn er nog de Interlands in maart. Dus het is niet zo dat hij in een jaar helemaal niks kan doen van Gaal. Hij heeft ook echt een jaar de tijd. Hè? De WK is pas over een jaar. Dus het zou mij zeer verbazen als hij niet voor dat 5-3-2 op zijn minst gaat. En die eerste interlands die er nu aan gaan komen.
Maar hij liet bij de NOS ook wel een beetje doorschemen van ja, dat hij wilde zich niet erop laten vastpinnen op 5-3-2. Het was wel dat hij zei na afloop van ja, ik kijk naar de spelers die beschikbaar zijn. Dus daarmee liet hij ook ruimte open. Om toch nog weer dat systeem iets anders te hanteren.
Ja, we gaan het zien. Maar hij heeft dat wel heel vaak gezegd. En het is ook niet. Ik vind dat ook niet onbegrijpelijk hoor. Dat hij daar een beetje naar kijkt. We hebben natuurlijk een aantal goede centrumverdedigers. Hij gelooft er ook in dat je dat met dit systeem. Want je kunt het heel defensief uitvoeren. Maar je kunt het ook heel dynamisch uitvoeren. Nou ja. Laat het hem maar laten zien. Een beetje moeilijke zin, maar...
Ja, maar eigenlijk is het dus zo dat die Nations League wordt eigenlijk het trainingskamp van Oranje op weg naar het WK 2022. Die 3-4 weken dat ze daar bij elkaar zijn, dat is eigenlijk de basis voor het WK moet daar gelegd worden.
Ja, exact. Want in die Nations League, omdat Nederland natuurlijk in de hoogste afdeling zit, krijg je ook gewoon goede tegenstanders. Dus het worden echt gewoon 4 goede, serieuze wedstrijden. Ook geen oefenpotjes, maar echt je speelt ergens om. Dus dat is op zich is dat ideaal. En dan heeft hij ze ook langer bij elkaar. Hij zal ongetwijfeld nog even naar Portugal willen. Komt hij natuurlijk graag. Weekje van tevoren naar Portugal. Dus dat wordt een beetje de periode waarin beslissingen genomen moeten worden. En dan vervolgens heb je geloof ik in oktober niks meer. Dat je alleen nog in september nog een oefenwedstrijd hebt.
Ja, volgens mij september nog. En daarnaast gelijk door naar het in competitie. Zoveel mogelijk competitie spelen en dan het WK. Dat is een beetje het doel natuurlijk op die manier.
Ja, en dat WK, ja, dat wordt natuurlijk op zichzelf ook heel apart. Maar daar gaan we nog kranten over volschrijven. Ja. Over dat verdoemde WK in Qatar.
Ja.
Maar sportief gezien is het natuurlijk alleen maar goed dat Nederland erbij is. En zeker ook voor deze generatie. Hè? Want had je dan voor moeten stellen dat dit mis was gegaan, zeg. Dat was toch onvoorstelbaar. Als je daarover na gaat denken, dan hadden we niet één andere tijdensport gehad. Maar dan hadden we er een serie van vijf gehad, denk ik. Want dat was het einde geweest van Louis van Gaal als bondscoach. Dat alleen al, als trainer. Stel je voor dat hij was geëindigd op de drempel van een skybox in een lege kuip. Nou, dat was echt een onwaarschijnlijk scenario geweest. En had gewoon kunnen gebeuren. Dus voor hem is het geweldig. En voor heel dit elftal is het goed dat ze erbij zijn. Want anders had het ook weer... Dan hadden we 12 jaar lang geen WK gespeeld.
Ja, en Virgil van Dijk waarschijnlijk als een van de beste verdedigers die we gehad hebben als centrale verdedigers, had al nooit een WK gespeeld.
Daarom. En daar had je toch niet aan moeten denken. Dus nee, dit is uiteindelijk toch wel een prettige avond geweest.
Kan het kaartje nu in de prullenbak van deze wedstrijd, of kan het kaartje nog wel in het boek, grote boek der kaartjes van memorabele wedstrijden?
Nou, vroeger donderde ik die kaartjes altijd in een la. Ik heb een hele la vol met kaartjes. Ik heb het nooit uitgezocht. Maar tegenwoordig gooi ik ze best wel vaak weg. En er zijn een aantal van echte verzamelaars. Ik ben geen verzamelaar van kaartjes. En die willen altijd heel graag, met name bij die coronawedstrijden, willen ze die kaartjes hebben. Want er zijn natuurlijk maar heel weinig van. Dus ik zal ze bewaren voor de eerstvolgende nerd die vraagt of hij het kaartje mag hebben.
Goed, ze weten je vast te vinden via de diverse social media. Is Louis al langs gerold of niet?
Nee, nog steeds niet. Ik zit verwachtingsvol om me heen te kijken. Inmiddels wordt het sponsorbord van de Noren wordt ingeklapt. Dus die zijn klaar.
Er zal nu het sponsorbord van Nederland erachteraan worden geklapt, denk ik.
Ja, dat neem ik ook aan. Maar de Nederlandse pers staat hier ook nog op het dooie gemakje een kaassoufflé te eten. Die mis ik allemaal weer door deze podcast.
Nou, weet je wat? Dan mag jij de kaassoufflé naar binnen werken. Dan zeg ik dat we morgen weer er zijn met de nieuwe AD Voetbal podcast. En dan gaan we praten over het voetbal de komende dagen. Wat er allemaal weer op programma staat zonder publiek. Sjoerd, dank en tot de volgende.
Ik wil nog even één ding zeggen.
Oh, ja?
Ik kwam hier de Kuip binnenlopen. En ik werd gelijk aangesproken door die mevrouw van het spelerzoon van Feyenoord.
Ja.
Die was teleurgesteld dat wij laatst in de krant hadden staan dat het koffiezetapparaat kapot was. He, want als in een verhaal over de Kuip dat het allemaal oude meuk was, stond dat het koffiezetapparaat kapot was. Het was slechts een storing geweest.
Dat is wel belangrijk dat we dit even rectificeren.
Ja, ja. Bij deze gedaan.
Bij deze gedaan. Goed, nou, de kaasvlees komen zo ook achter je aan, dus eet smakelijk en tot later. Hè?
En ik ga naar Louis nog, die pak nog even mee.
Oké, hoi. Hoi.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.